voor deze avond willen we eerst een zegen vragen. Ik wil jullie daarin voorgaan. Trouwe Vader, dank u wel dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Heerlijke zaal, techniek werkt weer, het orgel doet het, we mogen zingen met elkaar. Wat is dat een voorrecht dat we dat zomaar in alle rust en stilte midden in de week in een heerlijke plek mogen doen. Met elkaar om die open Bijbel. Wat is het fijn en heerlijk dat we dat woord nog mogen openen. Dat we dat samen nog steeds kunnen lezen. In Nederland, waar zoals de nieuwsberichten het doorgeven, de kerken moeite hebben om hun oude aantallen weer bij elkaar te krijgen. Waar mensen zomaar wegblijven. En dan zijn we hier heel dankbaar, Vader, dat we die honger naar dat woord nog steeds hier mogen proeven. Honger naar evangelie, honger naar wat zegt het woord, wat zegt de Bijbel en wat heeft u ons te vertellen deze avond. En dan hebben we een heel bijzonder onderwerp, het huwelijk. En we noemden het al, sommigen die zijn hier door de jaren heen al heel veel jaren in een huwelijk verbonden. Want is dat ook een geweldige zegen om dat zo te mogen ervaren. Misschien mensen die dat nog niet zoveel jaren hebben voltooid, heren. We willen ze vanavond bemoedigen en wijzen op die ene, de Heer Jezus, die onze Heer en Heiland is, die ons wil bemoedigen, ons wil steunen en door zijn geest ons wil leiden. Heer, dank u wel dat we zo mogen samenkomen. En dan missen we toch een paar mensen. We willen, de laatste keer dat we bij elkaar waren, heb ik een oproep gedaan. Bid voor Klaas. Klaas Kwakman, die vandaag zo wonderlijk thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Een hart wat het eigenlijk bijna begeven had. Heer, wat is het geweldig dat hij toch weer bij Tini thuis mag zijn. Tini de zorg voor hem weer kan oppakken. En we bidden, Heer, dat hij zo mogelijk in gezondheid weer in ons midden mag zijn. Ook om samen met ons te verwonderen over het heil in de Heer Jezus. Dank u wel dat u ons deze avonden geeft. Heer, we willen bidden voor elkaar. Dat hebben we voor Klaas gedaan. Maar we willen elkaar opdragen. We willen onszelf aan uw voeten, zoals Maria eenmaal ging zitten, aan de voeten van de Heer Jezus, zo willen wij dit ook doen. Ons uitstrekken naar dat geweldige woord wat u ons elke keer wil geven. Heer, we willen bidden voor uw volk Israël. Een volk Israël wat op het ogenblik, het lijkt wel alsof ze in een burgeroorlog terechtkomen. Heer, een wetten die veranderd worden waar de helft van Israël het niet mee eens is. En dan demonstraties. En aan de andere kant Palestijnen die me om de minste of geringste mensen me zo neerschieten. Heer, wat is het een drama daar aan het worden in Israël. Daarom willen we dat volk aan u opdragen. Zowel Israël als Palestijnse volk. Heer, wilt u vrede geven, vrede voor Jeruzalem. Zoals wij hier in Nederland nog in alle vrede met elkaar mogen samenkomen. Heer, zo willen we dat ook voor uw volk afbidden. Heer, tot het moment dat de Heer Jezus daar zijn voeten gaat neerzetten. Heer, we weten het eigenlijk best. Het zal niet echt vrede worden. Want de vrede koning is er niet. En daarom zien we uit naar zijn komst. Dan willen we bidden, ook deze avond. Heer Jezus, kom over in deze zaal. Kom over met uw geest. En wilt u ons een rijke zegen schenken voor vanavond. Voor de studie die Oscar met ons mag delen. Heer, wilt u hem, nogmaals wilt u hem zegenen. Tot eer en glorie van uw grote naam, Heer. En dan bidden we in Jezus' naam. Amen. Nou, jullie hebben het in het gebed mogen meenemen. Klaas Kwakman, de laatste keer dat ik het hier benoemd heb, toen was het heel hachelijk met hem. En op een wonderlijke wijze. En dan misschien wel door jullie gebeden. Wat heet misschien? We zeggen altijd bidden helpt. En daar mogen we ook kracht aan verbinden. En dat heeft God zeker gedaan, want Klaas is hier weer thuis. Daar zijn we dankbaar voor. Ik ga deze microfoon aan Oscar overgeven. En we zingen nog een lied, 57. Dat is één bladje verder in het boekje. Er komen stromen van zegen. Daar hebben we voor gebeden. En God is een God die zegenen wil. Dat doet hij ook vanavond. Dat is deze van Oscar.
Fijn om u hier aan te treffen. Fijn om samen te zijn. En we zongen net, er komen stromen van zegen. Het is mooi dat we dat zingen. Ik zat eraan te denken dat ik eigenlijk de laatste tijd best veel zegen mag ervaren. En ik heb ook de indruk, ik weet niet of u dat ook ervaart, maar dat er soms wel echt bijzondere dingen gebeuren. Weet je, het heeft te maken met het geestelijk klimaat. Het heeft te maken met, wat ik ook zou willen noemen, dat je geestelijk ruimte ervaart. En dingen kunnen op slot zitten in het geestelijke. Maar het kan ook zijn dat de Heer dingen losmaakt en dat er ruimte komt. En nou ja, stromen van zegen, daar bidden we om. We bidden dat God bijzondere, ja, dat God ons genadig is en dat er veel mooie en goede dingen mogen gebeuren, ook door de prediking van het evangelie. En ik heb toch de indruk dat de laatste tijd er meer gebeurt. En dat is heel hoopgevend. En zo mogen we inderdaad bidden en zingen van stromen van zegen. En het is ook goed dat we met elkaar over het huwelijk nadenken. Ik moest ook denken aan, ik had 2 weken geleden, waren mijn vrouw en ik samen bij een voorgangersconferentie. We komen sinds niet al te lang met een groep voorgangers bij elkaar om echt op persoonlijk vlak ook met elkaar te delen. Niet zozeer onderwerpen te bestuderen, maar echt ons hart met elkaar te delen en elkaar goed te leren kennen. En ik hoorde van een collega die echt uit een niet-christelijke achtergrond komt, die helemaal niet in een christelijk gezin is opgevoed. Die kwam jaren geleden voor het eerst in een gemeente, de gemeente waar hij nu ook mede voorganger van is. Hij is nu 2e voorganger in deze gemeente. En de eerste avond waar hij bij was, was een avond die ging over het huwelijk. En hij vond het zo bijzonder dat er in de kerk ook gewoon werd gesproken over het huwelijk en onderwijs gegeven werd over het huwelijk. En dat raakte ook aan zijn leven. Hij hoorde daar dingen die hem echt hielpen en die hem tot zegen waren. En hij zei van ja, ik denk dat als hij is daar, uiteindelijk is hij daardoor terug blijven komen in die gemeente en is echt tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En hij zei nu ook, hij zei van ja, ik denk, dat zei hij letterlijk, ik denk dat als ik toen niet, ja, als dit niet was gebeurd, als ik niet tot geloof was gekomen, dan weet ik niet of ik nog wel getrouwd zou zijn met mijn vrouw. Dus hij heeft het evangelie gehoord, hij is tot Christus gekomen, maar het is ook zo goed dat we als gemeente van de Heer Jezus Christus nadenken over het huwelijk. Omdat we ook in de Bijbel natuurlijk, ja, hè, de Bijbel spreekt ook over het huwelijk. En dat raakt ook aan het leven van alle dag. Ik vind ook het onderwijs over het huwelijk, ik vind het dus ook heel belangrijk dat dat in gemeenten en ook in organisaties zoals deze, dat jullie er ook voor kiezen om daarbij stil te staan. Dat is heel belangrijk, want het is zo'n raakvlak met het dagelijks leven. Voor gelovigen en voor niet-gelovigen. Hij kwam als niet-gelovige in die samenkomst waarover het huwelijk werd gesproken. Hij merkte gewoon dat hij daar wat aan had. Dat relevant voor hem was. En het heeft hem ook tot Christus geleid. En we hebben ook Gods woord nodig ten aanzien van het huwelijk. We hebben een kompas nodig. We hebben licht op ons pad nodig. We hebben inzicht nodig. We hebben kennis nodig. Gods volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. En dat geldt ook zeker ten aanzien van Gods bedoeling met het huwelijk. Dus daar denken we vanavond in het bijzonder over na. Ik heb begrepen dat in Nederland in 1870 er 27 echtscheidingen waren op 1000 huwelijken. Dus in 1870, dat is nu precies 150 jaar geleden, was in Nederland het echtscheidingspercentage 2,7%. En nu gaat het naar de 50%. Je noemde 40, geloof ik. Ik hoor de laatste tijd cijfers van 50%. Dat heeft alles te maken ook met de seksuele revolutie van de jaren 60. Die nog steeds doorgaat. Die zich nu uit in de genderideologie. Die als een revolutie over de westerse wereld gaat. Wij leven echt te midden van een revolutie. Die genderideologie is het gevolg van de seksuele revolutie van de jaren 60. Ik zie ook een verband tussen de acceptatie van de homoseksuele praktijk. Waarbij je gaat zeggen dat de relatie tussen een man en een vrouw even waardevol is als de relatie tussen een man en een vrouw. Terwijl dat natuur leert anders, denk ik. En de Bijbel leert natuurlijk ook anders. Maar als je dat gaat zeggen, dan kom je ook uit op een verwarring ten aanzien van man en vrouw zijn. Dus de acceptatie van de homoseksuele praktijk leidt logischerwijs ook tot die enorme verwarring ten aanzien van man en vrouw zijn. Waar we vandaag de dag in onze cultuur over horen, waar er veel over gezegd wordt. Het is een cultuur die op drift is geraakt. Ik heb laatst weer artikelen gelezen ook over gewoon, weet je leest gewoon, we moeten ook nadenken over de tijd waar we in leven. De westerse wereld is op drift geraakt. De westerse wereld is altijd het meest christelijke deel van de wereld geweest. En nu zijn er grote delen van de westerse wereld die Gods woord overboord hebben gegooid. Die zich hebben afgekeerd van de God van de Bijbel. Die het christendom niet meer willen. En dan zie je dat er een soort swing is naar een soort heidendom. Dat in sommige opzichten nog erger is dan het heidendom waar we vandaan komen. En dat uit zich zeker ook op het gebied van de relatieethiek en op het gebied van huwelijk en seksualiteit. En er is ongelooflijk veel verwarring. Dus daarom is het zo goed dat we er met elkaar over nadenken. Het is niet zo dat het huwelijk niet werkt. Het is niet zo dat het huwelijk een verkeerd idee is. De Bijbel zegt dat het huwelijk Gods idee is. Het is een instelling van de Heere God. Zoals ook de gemeente een instelling van de Heere God is. De plaatselijke gemeente, het gemeente zijn, dat is een idee van de Heere God. En daarom mogen we echt geloof houden en hebben in de gemeente. Maar ook het huwelijk is een idee van de Heere God. En ondanks dat er zoveel huwelijken het niet volhouden, dat zoveel mannen of echtparen uit elkaar gaan, dat wil niet zeggen dat het huwelijk zelf faalt, maar mensen falen om er goed mee om te gaan. Het huwelijk zelf is niet het probleem. Maar mensen die zich niet verdiepen in wat de Heere God zegt over het huwelijk. Mensen die niet nadenken over principes voor het huwelijk. Mensen die niet nadenken over wat is belangrijk voor een goed huwelijk. Waar gaat het om in het huwelijk? Wat is het doel van het huwelijk? Dat is inderdaad de kennis die we nodig hebben. Daar faalt het. Daarom faalt het. En daar schort het aan. En daarom is het goed om, om ons daarnaar uit te strekken. Wat ik vanavond wil doen is, ik geloof wel dat de Heere God een hele belangrijke tekst ook heeft gegeven in de Bijbel. Dat is Genesis 2 vers 24 en ik wil die eigenlijk nu met jullie lezen. Genesis 2 vers 24, dat is een tekst die in het Nieuwe Testament op vier andere plekken ook weer terugkomt. De Heer Jezus herhaalt die tekst, noemt die tekst ook diverse keren in Matthäus 19, in Marcus 10... Paulus haalt hem aan in Efeze 5 en in 1 Korinthe 6. Dus dit is eigenlijk Gods instelling voor het huwelijk. En ik zal ook een aantal aspecten van wat we in dit vers tegenkomen, wil ik vanavond eigenlijk behandelen. Waarbij we zien van hoe de Heere God het heeft bedoeld. Er staat in Genesis 2 vers 24, u kent het vers wel. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. Ik lees het nog een keer. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. Zij zullen één vlees worden. Ik wil eigenlijk de drie gedeelten die we in dit vers tegenkomen met jullie behandelen vanavond. En dan krijgen we een beeld van hoe de Heere God het huwelijk heeft bedoeld. In de eerste plaats wordt er gesproken over dat een man zijn vader en zijn moeder op een gegeven moment verlaat. En dat geldt ook voor de vrouw. Ik denk dat hier de man genoemd wordt, omdat volgens de Bijbel de man hoofdverantwoordelijk is. De man wordt het hoofd van zijn vrouw genoemd. Dat heeft niks te maken met regeren. Dat heeft niks te maken met heerschappij voeren. In de hele woke-beweging van vandaag de dag, dat heeft ook te maken met dat het huwelijk zo onder druk staat. In die hele woke-filosofie wordt gezegd, het huwelijk is per definitie de onderdrukking van de vrouw door de man. Het idee dat het een soort patriarchale onderdrukking is van de vrouw. Als je zegt, het huwelijk is alleen maar voor man en vrouw. Maar dat is een hele verkeerde idee. Dat is totaal niet wat de Bijbel leert. Ik haal even aan dat hier de man genoemd wordt. Omdat ik denk dat de man hoofdverantwoordelijk is. Het hoofd zijn van de man wil zeggen, de man is hoofdverantwoordelijk. De man is vooral verantwoordelijk om zich te geven. Christus heeft zich aan de gemeente gegeven tot in de dood. Christus heeft zich gegeven niet Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat is het beeld voor de man in het huwelijk. Je bent niet gehoofd van je vrouw om gediend te worden. Dus niet als een patriarch je te laten dienen door je vrouw. En de bevelen uit te delen en haar te zeggen wat ze moet doen. Maar je bent geroepen om je leven neer te leggen voor je vrouw. Dat is het hoofd zijn wat bedoeld is. Dat is de hoofdverantwoordelijkheid van de man. Om op die manier zichzelf op te offeren. Maar de man wordt hier inderdaad wel genoemd vanwege die hoofdverantwoordelijkheid. Maar het geldt ook voor de vrouw. We hebben het over het verlaten van je ouders. Het is belangrijk om daarover na te denken. Dat betekent niet, het verlaten van je ouders betekent niet dat je, als je in het huis uitgaat en als je gaat trouwen, dat je dan je ouders maar aan hun lot moet overlaten. Dat betekent het niet. Het eer je vader en je moeder, dat blijft staan. Ook als je volwassen bent geworden, ook als je getrouwd bent, zelfs als je op leeftijd bent gekomen en je vader of je moeder of beide leven nog. We hebben vrienden van in de 60 en haar ouders leven allebei nog. Die zijn allebei in de 90. En zij zorgt voor haar ouders. Dus het is niet je ouders in de steek laten. Het is niet geen oog meer hebben voor je ouders. Dat is niet wat verlaten is. Verlaten is ook niet ver weg gaan wonen per se. Soms kan het wel helpen om wat verder weg te gaan wonen. Als een van de ouders of beide ouders heel dominant zijn. Als ouders heel erg grip willen houden op het leven van hun kind die volwassen is geworden. Dan kan het helpen om wat verder weg te gaan wonen. Maar daar zit het hem niet in. Wij woonden in Emmeloord, woonden wij in een hofje. En bij de ingang van het hofje, rechts was een huis en links was een huis. En dan in het hofje waren vier woningen. En wij woonden in een van die vier woningen. En rechts van, als je het hofje inkwam, rechts woonden ouders van een zoon die links woonde. En die zoon woonde dus eigenlijk tegenover hen. Maar ik zag heel duidelijk dat die zoon heel goed zijn ouders had verlaten. En dat die ouders er heel goed mee omgingen. Dus je kunt dicht bij elkaar wonen. En toch op een gezonde wijze je ouders hebben verlaten. En als ouders je kind hebben laten gaan. Wat nodig is voor een goed huwelijk. Je kunt ook heel ver weg gaan wonen en toch nog op een ongezonde manier aan je ouders vastzitten. Daar zal ik straks nog iets meer over zeggen. Dus het heeft niet veel te maken met geografie. Maar wat betekent het dan wel, je ouders verlaten? Nou, in de eerste plaats dit. Je ouders verlaten betekent dat je primaire verbondenheid niet meer is met je ouders, maar dat je primaire verbondenheid wordt met je vrouw, met je man. Dat je vooral je geborgenheid en liefde vindt bij je man, bij je vrouw en niet meer vooral bij je ouders. Als je kind bent, dan is natuurlijk de relatie met je ouders de belangrijkste relatie. Dan vind je het feit dat je erbij hoort en dat je geliefd bent en dat je gekoesterd wordt en die geborgenheid, als het goed is, vind je dat bij je ouders. Maar op een gegeven moment dan word je volwassen en voor een goed huwelijk is het belangrijk dat niet meer de belangrijkste relatie is. Maar nu ga je je binden aan je vrouw, aan je man. En je vindt liefde bij elkaar. Dat is één aspect van het verlaten. Een andere manier om het te zeggen is, de relatie met je ouders verandert. Ik denk ook dat we het zo kunnen zeggen, het is niet goed om nog afhankelijk te zijn, om nog te zeer afhankelijk te zijn van je ouders. Je gaat elkaar aanhangen, een man gaat zijn vrouw aanhangen. En in het huwelijk is wederzijdse afhankelijkheid goed. Mijn vrouw is afhankelijk van mij voor bepaalde dingen, ik ben afhankelijk van haar voor bepaalde dingen. Je hebt elkaar nodig. En het is belangrijk voor een goed huwelijk dat je vooral inderdaad van elkaar afhankelijk wordt als man en vrouw. En dat je niet meer te afhankelijk bent van je ouders. Dat stemt tot nadenken. Je kunt bijvoorbeeld ook financieel te afhankelijk zijn van je ouders, waardoor je nog te veel aan je ouders gebonden bent. Soms is dat moeilijk, soms kan dat ook in het bedrijfsleven, als het bedrijf overgaat van vader op zoon, of als beide in het bedrijf zitten, of als ouders bijvoorbeeld een hypotheeklening hebben gegeven. Dat zijn wel kunnen kwetsbare situaties zijn. Als de vader bijvoorbeeld vanwege zijn geld nog veel te veel invloed heeft in het leven van zijn zoon, die zoon moet ergens onafhankelijk worden van zijn vader. Een financiële onafhankelijkheid is soms ook belangrijk. Of ja, het moet niet te grote afhankelijkheid zijn. Maar ook emotioneel. en sociaal. Het is niet goed als bijvoorbeeld een getrouwde vrouw eigenlijk nog veel te veel emotioneel afhankelijk is van haar moeder, terwijl ze niet echt daardoor zich bindt aan haar man. Of een zoon, die nog veel te veel zijn, ja, nog te afhankelijk is. Dus dat is ook iets wat hoort bij het verlaten. Een andere manier nog om het te zeggen is, de belangrijkste relatie is niet meer die met je ouders, maar die met je man of vrouw. Dat betekent dus ook dat je als getrouwde je meer moet nadenken over de mening van je man of vrouw dan over de mening van je ouders. Ook dit is een concreet punt. Als je getrouwd bent, dan, ja, in ieder huwelijk spelen er discussies, spelen er ook conflicten, moet je een weg voor samen vinden, dat gaat niet altijd even makkelijk. Je bent twee verschillende personen met twee verschillende achtergronden en twee verschillende karakters en temperamenten. En dan dat botst ook, en in die discussies die je dan hebt, moet het niet zo zijn dat je vooral denkt aan wat je ouders zouden vinden, of wat je ouders zouden willen, of wat je ouders zouden zeggen. Maar dat je leert om te denken aan wat je vrouw of je man ervan vindt. Dus de relatie met de ander is belangrijker geworden dan de relatie met je ouders. Ook dat hoort bij het, ook dat hoort bij het verlaten van je ouders. Het kan wel zo zijn dat ouders nog advies geven, maar het mag niet zo zijn dat ouders zich nog veel te veel bemoeien met hun getrouwde zoon of dochter. Wij hebben echt gezien, mijn vrouw en ik hebben echt gezien in de loop der jaren, dat huwelijken soms onder spanning kwamen te staan, omdat of vader of moeder gewoon nog veel te veel zei wat hij of zij vond, en altijd maar de mening gaf en zich altijd maar bemoeide met de kwesties die speelden in het leven van hun getrouwde kinderen. We hebben ook gezien dat, dat was dan wel geografisch, hè, dat een zoon een paar huizen verder woonde en inderdaad de vader had een deel van de hypotheek gefinancierd of een deel om het huis te kunnen kopen, geld geleend. En hij meende daardoor dat hij te pas en te onpas kon binnenlopen in het huis, dat hij altijd maar gewoon binnen kon komen lopen. En hij nam ongevraagd zitting aan tafel en zijn schoondochter mocht dan koffie voor hem zetten. En onderwijl zat hij ook overal over te praten wat hij vond van de dingen en wat er met de badkamer moest gebeuren en ga zo maar door. Ja, dat gaat niet goed natuurlijk. Dat gaat niet goed. En dat heeft dus ook te maken met hoe gezond het is om je ouders te verlaten. Als een vader of een moeder te dominant is, te veel bemoeierig is, dan moet je dat conflict soms ook aangaan. We hebben ook wel gesproken met anderen die daarmee te maken hadden en dat we soms ook hebben gezegd, ja, gooi dan maar de knuppel in het hoenderhok soms. Ga dat conflict dan maar aan. Dat is misschien moeilijk, maar soms moet je gewoon wel eventjes die dingen zeggen. Soms is er angst om die dingen te benoemen. Soms is er angst om dan te zeggen van, mam, alsjeblieft, bemoei je er even niet mee. Ja, dat klinkt een beetje direct, maar misschien is het soms wel eens goed om dat te zeggen. En om op die manier inderdaad, dat is gewoon goed voor je huwelijk. En dan kom ik nog even terug op wat ik eerder zei van het, en dat is eigenlijk ook wel een hele duidelijke. Kijk, eer je vader en je moeder blijft staan, wat ik al zei. Maar kinderen, gehoorzaamt uw ouders, blijft niet staan. Oh. Als zij volwassen worden. Op een bepaalde leeftijd natuurlijk. En soms denken ouders van kinderen die in de 20 zijn, dat ze nog steeds gezag hebben over hun kinderen. Ik denk niet dat dat bijbels is. Zelfs als een zoon of dochter niet getrouwd is, als een zoon of dochter helemaal volwassen is geworden, kun je niet meer opstellen tegenover je kind alsof je gezag over hem of haar hebt. Over kleine kinderen hebben ouders gezag. Dat is belangrijk, omdat het kind ook beschermd moet worden en dat het kind nog heel veel moet leren. Maar op een gegeven moment is er geen sprake meer van gezag. En dat moeten zowel de ouders als de kinderen ook begrijpen. En ik denk ook dat dus, er ligt hier ook een verantwoordelijkheid bij ouders. He, dus een man moet zijn vader en moeder verlaten. Ook een dochter, een vrouw moet ook haar vader en moeder verlaten. Moet ook onafhankelijk worden en volwassen worden. Maar er is ook een verantwoordelijkheid bij ouders om dus de kinderen voor te bereiden op zelfstandigheid. Dus opvoeden is eigenlijk trainen tot zelfstandigheid. Opvoeden is niet kinderen inpakken in je eigen leven. Opvoeden is niet kinderen voor jezelf hebben. Je krijgt geen kinderen om voor jezelf een mens te hebben die van jou houden. Soms dan claimen ouders het leven van hun kind. Soms dan stellen ouders zich afhankelijk van het kind op. Of een vader of een moeder heeft vooral zijn of haar kinderen nodig voor zichzelf. Kan heel ongezond zijn. Nee, je hebt kinderen gekregen van de Heere God. Maar je traint ze om volwassen te worden en hun eigen leven te gaan leiden. En ik denk dat hoe meer je het kind verpakt in je eigen leven en vasthoudt, hoe meer het kind gaat rebelleren en zich losgaat. Gaat worstelen en dat het heel moeilijk wordt tussen kind en ouders. Maar hoe meer je ze vrijlaat om hun eigen leven te gaan leiden, hoe groter de kans is dat ze bij je blijven komen. En dat stemt wel, dat is belangrijk om erover na te denken. Nou, iets laatste wat ik wil noemen over dit onderwerp is dat, ik zei al van je kunt ver weg gaan wonen en zelfs je ouders helemaal niet meer zien, of één van beide ouders helemaal niet meer zien, en toch je ouders niet hebben verlaten. Hoe kan dat? Dat kan als je heel bitter bent naar je ouders of naar een van je beide ouders. Als je een vader of een moeder hebt die hele moeilijke dingen heeft gedaan, door wie je beschadigd bent, waar je heel veel moeite mee hebt gekregen vanwege zijn of haar karakter of daden, en dat je worstelt met haat en met bitterheid en wrok, dan is dat ook soms een manier waarop mensen niet hun ouders hebben verlaten. En dan nou raak ik wel aan iets wat heel gevoelig is en ook moeilijk. Want het is niet zo makkelijk om te vergeven. En soms kun je niet ook zomaar vergeven. Soms heb je ook tijd nodig om op een gegeven moment te kunnen vergeven. En toch is dat wel de weg om de schuld van je vader of je moeder niet te blijven toerekenen. Maar om die schuld kwijt te schelden. Dat is wat vergeving is. Om te zeggen, ik reken het hem of haar niet toe. Ik laat dat los. God zal het wreken. Ik laat het in Gods handen. Dat je die beslissing neemt om te vergeven, dat doe je met je wil. Dat hoef je niet te voelen. En dat voel je daarna misschien ook niet zomaar. Maar dat maakt je wel vrij. Het kan zelfs zijn dat een ouder is overleden. En dat je nog steeds heel erg vastzit aan een overleden ouder vanwege die wrok en die bitterheid. Dus dit is ook wat hoort bij dat verlaten van je ouders. Dat je ook door vergeving, en ik zeg dat wel voorzichtig, want nogmaals, ik weet hoe moeilijk dat kan zijn, en de Heere God geeft ons daar ook de tijd voor om te vergeven. Maar het kan wel zo zijn dat dat nodig is voor een goed huwelijk. Allemaal naar aanleiding van het ene zinnetje. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. En er wordt eigenlijk heel weinig over gesproken. Maar we merken toch, als ik er zo over spreek, hoe relevant het is. En zelfs als je al wat langer getrouwd bent. Sommigen van ons vanavond zijn al wat langer getrouwd, zei Evert. Maar dan nog is het goed om na te denken. Hoe was dat eigenlijk met mijn ouders? Hoe is het eigenlijk bij mij gegaan met het verlaten van mijn ouders? En hoe mijn ouders met mij omgingen? En hoe ik over mijn ouders denk, zelfs nu ze zijn overleden. Het raakt aan ons, aan ieder van ons leven. Dan komen we bij het tweede uit dit vers. Zich aan zijn vrouw hechten. Zijn vrouw gaan aanhangen, staat er in de NBG-vertaling. Ik wijs erop dat er wordt gesproken over zijn vrouw. Dus hier gaat het over het huwelijk. Er staat niet zijn vriendin. Er staat niet zijn vakantievriendinnetje. Er staat niet zijn verloofde. Er staat niet zijn, zijn partner of zo. Of zijn aanstaande vrouw. Er staat zijn vrouw. Dus hier, wat is het huwelijk? Het huwelijk is heel eenvoudig, dat je elkaars man en vrouw wordt. Zijn vrouw, dat is het huwelijk. Het verschil tussen getrouwd zijn en niet getrouwd zijn is dat je van de ander kan zeggen, zij is mijn vrouw, hij is mijn man. Het valt mij trouwens op dat mensen die ongehuwd samenwonen, volgens mij blijven mensen die ongehuwd samenwonen in onze cultuur nog steeds zeggen, velen zeggen nog steeds niet, zij is mijn vrouw, als ze ongehuwd samenwonen. Dat zeggen ze niet. Dus dat besef is er nog steeds. Ondanks dat zoveel ongehuwd gaan samenwonen. Nog steeds zeggen ze dan niet, ze is mijn vrouw. Nee, dan zeggen ze, ja, ze is mijn vriendin. Of Nou ja, sommigen zeggen het ook wel, maar dan zeggen ze het vaak bij jou, we zijn niet echt getrouwd. Hoe dan ook, het huwelijk is. Het huwelijk is dat je echt elkaars man en vrouw wordt. En de Heere God heeft dat bedoeld om één te worden. Het huwelijk is gegeven als een omheining van de relatie, als een bescherming van de relatie. Het woordje aanhangen, dat heeft ook te maken met samensmelten, één worden met de ander. Een andere vertaling zit ook het idee in van aangelijmd, dat je aan elkaar verbonden raakt, aanhangen. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk over het huwelijk. Dus hier al komen we het huwelijk tegen. Een man en een vrouw die elkaar gaan aanhangen en daardoor elkaars man en vrouw worden. En hoe doe je dat dan? Hoe word je dan elkaars man en vrouw? Nou, weet je, ik heb zo vaak gehoord in christelijke kringen, zowel uit de mond van jongeren als uit de mond van mensen die al wat ouder zijn. Soms zeggen ouders dat zelfs tegen hun kinderen, dat er gezegd wordt, ja, je wordt elkaars man en vrouw als je seks met elkaar hebt. Dat is niet bijbels. Je wordt niet elkaars man en vrouw door seks met elkaar te hebben. In alle culturen, van alle tijden en over de hele wereld is er altijd een bepaalde traditie, een bepaalde ceremonie, een bepaalde gewoonte, waardoor het voor het hele netwerk van de mensen die het betreft, waardoor het voor de buitenwereld, voor ouders en broers en zussen en vrienden en familie en medegelovigen duidelijk wordt dat je elkaars man en vrouw wordt. Je trouwt niet in bed, maar je trouwt in het openbaar. Je komt er in het openbaar voor uit dat je je aan elkaar wilt geven als elkaars man en vrouw. Je aanvaardt de ander als jouw vrouw, als jouw man. Je geeft jezelf aan de ander. Hoe doe je dat? Door een belofte te geven. Dat is heel belangrijk dat we dat beseffen. Er wordt in de Bijbel gesproken over je wettige man. In Malachi 2 vers 14 staat, de Heere is getuige, dan heeft de Heere iets tegen zijn volk, omdat er zoveel mannen zijn die hun wettige vrouw in de steek laten. Hun wettige vrouw. Dus je bent wettig elkaars man en vrouw geworden. Hoe dan wettig? Door elkaar in het openbaar te aanvaarden als man en vrouw. Zelfs in de vroegste huwelijken die we in de Bijbel tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld bij Isaac en Rebecca. Het verhaal van Isaac en Rebecca is een prachtig verhaal, dat voor de zoon van Abraham een vrouw gevonden moet worden. Dan gaat Eliezer, de knecht van Abraham, gaat naar Haran, waar Abraham vandaan kwam. Dan wordt Rebecca daar gevonden en ze krijgt de vraag, wil je meegaan? Dan zegt ze ja op de vraag of ze mee wil gaan. En dan weet ze op dat moment dat ze ervoor kiest om de vrouw van Isaac te worden. Op het moment dat zij dan komt in het huis van Abraham, als ze aankomen terug in het huis van Abraham, in het land van Canaan, dan weet iedereen in het huis van Abraham, en dan weet Isaac het ook, en dan weten de ouders van Isaac het, en alle familieleden en alle die in het huis van Abraham wonen, die weten dat die twee op dat moment als man en vrouw bij elkaar komen. Het ging niet om een vakantieliefde. Het ging niet om uitproberen voor een paar maanden om daarna de beslissing te nemen om te trouwen. Maar dat was de ceremonie. Zo ging dat in die tijd. Zo kwam men in die tijd en in die cultuur er openbaar voor uit dat ze bij elkaar wilden horen. En dan staat er dat ze, dan staat er inderdaad dat ze de tent, dat ze samen in de tent gingen en hij nam haar tot vrouw. Dus het hoort er wel ook bij. Maar de seksuele daad, de seksuele gemeenschap, is de huwelijksdaad, maakt het huwelijk niet, maar hoort bij het huwelijk. Wat het huwelijk maakt, is dat je dat verbond met elkaar sluit. De Bijbel spreekt over een huwelijksverbond. Je verbindt je aan elkaar door elkaar een belofte te geven. Door elkaar die belofte te geven, verbind je je aan elkaar en daarmee word je elkaars man en vrouw. Dus daarom, kijk, als je zegt, je trouwt met elkaar door met elkaar naar bed te gaan. Dit wordt wel heel ingewikkeld. Ten eerste is er dan helemaal geen seks voor het huwelijk. Dat bestaat helemaal niet. Dat bestaat dan helemaal niet. Want zodra je seks hebt, ben je dan getrouwd volgens dat idee. En in de tweede plaats, ja, als je dan met die naar bed bent gegaan en de relatie gaat uit, ben je dan ook alweer gescheiden. En sommigen gaan wel met 4 of 5 of zelfs meer mensen naar bed. Ben je dan al zo vaak getrouwd en gescheiden? En hoe dan als je met een ander naar bed gaat, als je getrouwd bent, ben je dan met 2 mensen getrouwd? Dat kan toch allemaal niet? Dat klopt allemaal niet. Dat is niet houdbaar. Het huwelijk is een verbond dat je met elkaar sluit. En de Heere God heeft dat gegeven. De Heere God heeft dat gegeven om die relatie te beschermen. Een verbond voor Gods aangezicht in de nabijheid van getuigen. Om de relatie de status te geven van het huwelijk. En dat is zo mooi. Want kijk, liefde is heel sterk. Verliefdheid is sterk. Ik ben trouwens van mening dat heftige verliefdheid niet nodig is voor een goed huwelijk. In onze cultuur is helemaal het idee van, ja, als je helemaal hoog tot de botel verliefd raakt, dan hou je van iemand. Dat is eigenlijk wat Hollywood en Netflix een en al communiceren. Ja, ik hou niet meer van jou, want ik ben nu verliefd geworden op een ander, dus ik hou nu werkelijk van haar in plaats van jou. Alsof verliefdheid identiek is aan liefhebben. Maar dat is natuurlijk dwaas, want als je verliefd wordt op een ander, terwijl je al getrouwd bent, dan is die verliefdheid is helemaal geen liefde. Dat is juist het tegenovergestelde van liefde. Namelijk dat je daardoor dan je vrouw in de steek zou laten. Dat is totaal geen liefde natuurlijk. Dus, maar goed, liefde is sterk. Het is krachtig, het is ook kwetsbaar. En zeker is seksualiteit ook kwetsbaar. En de Heere God heeft het zo bepaald dat, juist omdat het zo sterk is, weet je wel. Het is als een vuur, zegt de Bijbel ook. En wek het niet op voordat het daar de tijd voor is. Ga er voorzichtig mee om. Je gaat vuur ook niet overal zomaar opwekken. Dat moet met beleid gebeuren. Zo gaat het ook over relaties, liefde. Of een relatie krijgen en liefde. En alles wat daarbij hoort. Ga er voorzichtig mee om. En de Heere God heeft dat huwelijksverbond bedoeld als een bescherming voor die kwetsbare relatie. Hoe mooi is het dat als je hebt elkaar dat woord gegeven. Je bent ervoor uitgekomen. Ik zal je trouw blijven. Ik zal van je blijven houden. Ik zal je niet verlaten. Ik zal je lief hebben. Ik zal je beschermen. Ik zal je eren. Ik zal me alleen aan jou verbinden. Dat zijn de woorden die ik gebruik in het huwelijksformulier dat ik al zo vaak heb gebruikt bij huwelijksinzegeningen. Dat je die woorden aan elkaar geeft. En dat is een bescherming, zodat als je dan tot elkaar komt en je geeft je lichamelijk aan elkaar. En nogmaals, dat is kwetsbaar en dat moet groeien en dat gaat niet zomaar goed allemaal. Maar als je dan jezelf lichamelijk helemaal geeft aan een ander, hoef je niet daarbij te denken, nou, hij kan ook zomaar weer weggaan of zij kan zomaar weer weggaan. Het is juist die bescherming van het huwelijksverbond, waardoor je weet, de ander zal niet zomaar eruit stappen. De ander is mij niet aan het uitproberen nu. Ik hoef me niet te bewijzen in deze relatie. Ik mag gewoon weten dat hij of zij van mij houdt en heeft gezegd dat hij of zij van mij zal blijven houden. Zo heeft God het bedoeld dat binnen dat verbond, binnen die toewijding, binnen die belofte die je elkaar gegeven hebt, dat die kwetsbare relatie kan gaan groeien en bloeien. In ongedwongenheid, in acceptatie die je al hebt uitgesproken. Je gaat niet de relatie aan om uiteindelijk geaccepteerd te worden, maar je hebt elkaar geaccepteerd als elkaars man en vrouw. En vanuit die onvoorwaardelijke acceptatie kan liefde, echte liefde, een kans krijgen. Zo heeft God het bedoeld. Dat is het huwelijk. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wij weer achting krijgen voor dat verbond. Er zijn mensen die vandaag de dag heel denigrerend doen over dat papiertje van het gemeentehuis of zo. Die heel denigrerend doen over het huwelijk. Maar als je goed over nadenkt, is het zo mooi. En is het ook zo belangrijk. Is het zo'n bescherming. God heeft dat gegeven tot ons welzijn. En man en vrouw in het huwelijk kunnen de meest intieme relatie met elkaar krijgen die maar mogelijk is tussen mensen. Het meest intiem, het meest diepe geborgenheid. Ik kom zelf uit een gebroken gezin. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een tiener was. Toen ik 10 jaar oud was, is mijn vader ergens anders gaan wonen. Dat is voor mij een behoorlijk trauma geweest. Ik had ook echt angst om te trouwen. Ik had een paar jaar verkering met mijn vrouw. Toen hebben wij besloten om te gaan trouwen. En toen werd ik geconfronteerd met een diepe angst in mijzelf. Ik ontdekte bij mezelf dat ik gewoon, hè, dat gaat dan psychologisch zo. Ja, wacht eens even, ik heb geen goed voorbeeld gehad van mijn ouders. Dat is echt wel een diepe worsteling geweest. Maar ik ben dolblij dat ik toen toch de moed heb gevonden. En dat zie ik ook echt omdat ik gewoon de Heer had leren kennen. Dat is echt omdat ik gewoon... Ik had toen de Heer God al leren kennen. Ik was toen al bezig met de Bijbel. En ik wist vanuit de Bijbel dat het, in wat ik aan het begin zei, dat het Gods idee is. Ik wist dat ik... Ik heb ook persoonlijk van God ervaren dat Hij tegen mij zei dat het goed was om met Lois te trouwen. Dat heeft mij de moed gegeven om het te doen. En nu zijn we 31 jaar getrouwd en ik had nooit gedacht dat wij zo intiem met elkaar konden worden. Ik had nooit verwacht dat wij zo aan elkaar verbonden konden raken als dat we zijn geraakt. Dat is gewoon het mooie. Dat is wat God heeft bedoeld en zoals God het heeft bedoeld. En ik zou hier ook bij willen zeggen, hè, dat aanhangen, die achting voor het huwelijk, die achting voor het verbond, is ook zo ongelooflijk belangrijk voor de volgende generaties. Daarom heeft God het ook zo bepaald. Weet je, als tegenwoordig, als er gepleit wordt voor vrijheid, als de regenboogvlag overal hangt, die ik soms geneigd ben immoraliteitsvlag te noemen. Soms denk ik, het is gewoon immoraliteitsvlag. Het staat gewoon voor seksuele vrijheid op allerlei manieren en gebieden. Die hele seksuele revolutie waarin gezegd wordt, het is mijn leven en het is mijn lichaam en het is mijn zelfbeschikking en ik bepaal hoe ik wil leven. En het is mijn vrijheid en wie zal mij zeggen hoe ik moet leven? En geen God en geen wet. En ik ben ik en ik ben mezelf en al dat gepraat over onszelf. En allemaal van je moet jezelf kunnen zijn en wie ben jij en jij moet doen wat jij vindt en wil en wat jouw hartje ingeeft. Maar het is allemaal soms een soort filosofie die immoraliteit dan schijnt te rechtvaardigen. En onderwijl in al dat gepraat over zelf wordt er niet nagedacht over de volgende generatie. Kinderen zijn het kind van de rekening. Want omdat ouders zeggen, ja, het is mijn leven. Dat is gewoon de sfeer, dat is de cultuur waar we in terecht zijn gekomen. En ik denk het huwelijk is ook gewoon natuurlijk sterven aan zelf. Het huwelijk is, hoort bij discipelschap. Je leven verliezen. Zodra je trouwt, ben je gestorven voor alle andere vrouwen als getrouwde man. Dat is geen optie meer, geen mogelijkheid meer. Het kan zijn dat je een andere vrouw tegenkomt waar je gevoelens voor krijgt, waar je misschien een beetje verliefd op wordt. Maar het is geen optie meer. En een goed huwelijk vereist dat je daarbij blijft, dat je dan zegt, ik ga niet toegeven aan die verliefdheidsgevoelens voor een ander. Ik kan wel een andere vrouw tegenkomen die ik heel aantrekkelijk vind en waar het mee klikt en waar ik een beetje gevoelens voor krijg. Maar ik ben getrouwd. En dat mag niet. En als ik dat zou doen, dan zou ik mijn vrouw in het ongeluk storten. En ik zou mijn kinderen in het ongeluk storten. Dus dat eist gewoon zelfverloochening. Dat eist gewoon zelfopoffering. Dat je niet aan je gevoelens toegeeft. Maar dat is nou juist het huwelijk. En wie zijn leven verliest, die zal het vinden. Wie is nou uiteindelijk gelukkiger? Degene die maar weer toegeeft aan een nieuwe verliefdheid? Of degene die zichzelf verloochent op dat moment en bij zijn vrouw blijft en in de loop van de tijd weer ontdekt dat hij gewoon weer dol wordt op zijn vrouw en het wordt weer goed in zijn huwelijk en de kinderen zijn blij dat hun ouders nog bij elkaar zijn. Wie is nou gelukkiger? Weet je, en dat dus... Dat is die toewijding. Een goed huwelijk is niet gebaseerd op verliefdheidsgevoelens. Een goed huwelijk is niet gebaseerd op geluk hebben en of hoe de kaarten vallen. Weet je wel, een goed huwelijk is niet een lot uit een loterij. Maar een goed huwelijk komt voort uit toewijding. Toewijding. En dat is wat bij dat huwelijksverbond hoort. Dat is elkaar gaan aanhangen. En zoals het in het formulier gezegd wordt, in ziekte en gezondheid, in rijkdom en armoede, in voorspoed en tegenspoed, in vreugde en verdriet, in goede en slechte tijden, in overeenkomsten en geschillen, en ga zo maar door. Dat is elkaar vasthouden door dik en dun En hoe mooi is het als je daar ook geschiedenis met elkaar opbouwt. Oké, dan kom ik bij het laatste. Dit allemaal naar aanleiding van het idee van aanhangen. Het laatste is het één worden. Eén vlees worden. Dus daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten, zijn vrouw gaan aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Nou, dat één worden, dat gaat over meer dan de lichamelijke of seksuele eenheid. Trouwens, ik wil ook even wijzen op de volgorde die in dit vers naar voren komt. Ik heb een boekje geschreven over waarom geen seks voor het huwelijk. Dat heb ik ook bij me vanavond. Dus de titel is Exclusieve Liefde. En de subtitel is Waarom geen seks voor het huwelijk en hoe mooi het is om te wachten. Dat is een idioot boekje. Iemand zei tegen mij, ik denk nog niet dat iemand dat ooit gaat lezen. Nou, dat is heel anders geworden, want er zijn er al 6000 van verkocht, geloof ik nu. Dus er waren er meer dan een paar die het hebben gelezen inmiddels. Maar het boekje gaat ook over het huwelijk op zich. Maar ik kreeg gisteren nog een artikel doorgestuurd van de redacteur van Christen Vandaag. Dat is die website, hoe heette het vroeger ook weer? CIP heette het vroeger, nu heet het Christen Vandaag. En die stuurde mij een artikel door dat in het ND had gestaan. Over dat er een podcast is uitgekomen over twee mensen die zeggen dat die, wat ze dan purity culture noemen, dat slecht is voor het zelfbeeld van jongeren, dat jongeren daardoor in een kramp komen en die zijn dus helemaal tegen om te zeggen geen seks voor het huwelijk. Nou, die discussie speelt ook in Amerika, dat weet ik, en ik ben nu gevraagd om daarop in te gaan, dus dat zal ik ook doen binnenkort. Maar ik wil wijzen op de volgorde in dit vers. Een man verlaat zijn ouders, hij gaat zijn vrouw aanhangen. Zijn vrouw. Het huwelijk. En dan, zij zullen één vlees worden. Dus dit vers laat heel duidelijk zien dat dat de volgorde is. Wanneer weet je dat iemand anders jouw vrouw, jouw man is geworden? Wanneer weet je dat je van elkaar bent geworden? Dat is door het huwelijk. En voor hen staat er, zij zullen één vlees worden. Die volgorde, zo heeft God het bedoeld en bepaald. En dat is het meest tot zegen van het huwelijk. Dat is het mooiste wat er is. Als je op die manier een exclusieve relatie met elkaar hebt. Maar dat één worden, dat gaat over veel meer dan de seksuele eenheid. En ik wil proberen om het als volgt te benoemen. Je hebt levenseenheid en je hebt lichamelijke eenheid. En die twee horen bij elkaar. Wat is levenseenheid? Nou, dat is dat je je leven met elkaar gaat delen. Dat heeft ermee te maken dat je gedachten met elkaar deelt door met elkaar te praten. Communicatie. In het woord communicatie zit het woord commune. En dat betekent gemeenschap. Dus communicatie gaan we het ook in een van de volgende avonden nog over hebben. Communicatie in het huwelijk is natuurlijk heel belangrijk voor een goed huwelijk. Maar dat hoort ook bij de eenheid. De eenheid in het huwelijk komt ook tot uiting doordat je met elkaar praat. En als het goed is, praat je ook over meer dan gedachten. Maar praat je ook over wat er in je omgaat, hoe je je voelt, wat er in je hart zit. Hoe het met jezelf gaat, hoe gaat het met jou, hoe voel jij je? Dat je die emotionele kwetsbaarheid en transparantie ook kan laten zien aan elkaar. Dat je je laat kennen ook wat betreft je gevoelslevens aan elkaar. Maar je deelt ook je ambities en je dromen met elkaar. Als je jong bent en je bent op een gegeven moment getrouwd, dan heb je, als het goed is, nog een heel leven voor je. En dan ga je samen nadenken over, wat zullen wij gaan doen? Hoe zullen wij verder gaan? Wat mogen wij doen voor de Heer in dit leven? En hoe mogen wij onze talenten ontwikkelen? En je denkt na over waar je naartoe wilt en hoe je een bepaalde carrière mag gaan maken. Dat hoort ook bij de eenheid, dat je daarin samen optrekt. Je denkt na over, wat ga je nog meer delen? Je deelt vrienden en familie met elkaar. Ook dat hoort bij de levenseenheid. Toen ik trouwde met mijn vrouw, werd haar familie ook mijn familie. En mijn familie werd ook haar familie. Dus dat komt bij elkaar. Je krijgt ook gezamenlijke vrienden. Ook dat is waarin de levens met elkaar versmelten. Je gaat ook je bezittingen met elkaar delen. Je gaat onder hetzelfde dak wonen. Je gaat aan dezelfde tafel eten. Notabene, de meeste keren is het zo dat wat mijn vrouw eet, dat eet ik ook. Dat is toch wat. Als ik ergens anders ben en ik ben alleen, dan eet ik anders dan dat zij eet. Maar het huwelijk is dat je in feite bijna altijd hetzelfde eet. Dat is levenseenheid. En als je een bankstel koopt, dan koop je samen een bankstel. Dan ga je samen op zitten. En ga zo maar door. Maar je deelt ook geschiedenis met elkaar. Ik had het al over lief en leed. Maar er zijn successen in het leven. Er zijn dingen die goed gaan. Er zijn dingen waar je voorspoed ervaart. Maar er zijn ook dingen die misgaan. Er zijn teleurstellingen. Er is pijn. Er is verlies. Er is verdriet. Dus er is gewoon soms falen ook in het leven. Je gaat over bergen en door dalen met elkaar. En je bouwt geschiedenis met elkaar op. Je bouwt geschiedenis met elkaar op. Maar dat is levenseenheid. En nogmaals, ook in die dalen leer je om elkaar vast te houden. Wat is nog meer levenseenheid? Dat is dat je conflict met elkaar hebt en dat je dat samen oplost. Soms is vechten ook hechten. Vechten is soms ook hechten. Conflict vermijden is soms erger dan het conflict aangaan. Een andere uitspraak die daarmee verband heeft is: door wrijving komt glans. Door wrijving komt glans. Soms wrijft het, maar er komt wel glans. Onze ervaring is ook dat we soms echt botsten. Dat we elkaar emotioneel kwijt waren. En dat we echt boos waren op elkaar. Of gewoon gefrustreerd. En dat er afstand was. Maar dat we dan toch gingen zitten en praten. En proberen elkaar te begrijpen en rustig worden. En dan elkaar weer horen. En elkaar gewoon inderdaad gaan begrijpen. En dan gewoon elkaar vergeven. En wat doen we eigenlijk moeilijk over kleine dingen? Hoe kan het nou dat we zo ook uit elkaar zijn gedreven over zoiets onbenulligs? Maar dat je dan gewoon weer elkaar emotioneel ook in de armen sluit. En dat je dan diepe intimiteit met elkaar ervaart. Dat is levenseenheid. Conflicten met elkaar uitwerken. Maar het is ook samen dingen doen. Gewoon samen leuke dingen doen. Samen verantwoordelijkheid dragen. Samen verantwoordelijkheid dragen voor het inkomen en voor het huishouden. En als je kinderen krijgt, voor de opvoeding van je kinderen. Samen verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor je medemens. En voor het onderhouden van een sociaal netwerk. Etcetera, etcetera. Dat is levenseenheid. En nou komt het, en ik vind het altijd zo mooi om dit zo te benoemen. Dat de lichamelijke eenheid, de seksuele relatie, dat je ook lichamelijk één wordt, dat is de viering van de levenseenheid. Dat is een mooi woord, hè? Viering. Dat vind ik zo'n mooi woord. Je viert met elkaar dat je in de praktijk van alle dag gewoon van elkaar houdt. Van elkaar houden heeft te maken met wat je doet. Van elkaar houden heeft te maken met hoe je met elkaar omgaat. Gewoon een beetje vriendelijk zijn voor elkaar. Elkaar helpen, elkaar dienen, elkaar vergeven, elkaar naar elkaar luisteren. Die levenseenheid heeft niet vooral te maken met hoe je je voelt, maar heeft vooral te maken met wat je doet. Nogmaals, die toewijding. En als je een beetje lief bent voor elkaar in de huiskamer, als je thuis komt van je werk en je staat in de keuken met je vrouw te praten en je bent gewoon een beetje lief voor haar en je hebt aandacht voor haar, dan is dat goed voor de seksuele relatie. Als je van elkaar houdt in de praktijk van alle dag, Dan maakt dat het mogelijk om met elkaar te gaan vrijen. En als je met elkaar gaat vrijen, dan geeft dat weer zoveel verliefdheidsgevoelens. En dat bind je zo aan elkaar. Dan komt er een bindingshormoon vrij. Waardoor je helemaal ook lichamelijk aan elkaar verbonden raakt. En intimiteit beleeft wat dat betreft. En dat is weer goed voor de omgang met elkaar in de praktijk van alle dag. Dus de levenseenheid en de lichamelijke eenheid hebben een wisselwerking op elkaar, waardoor die eenheid versterkt wordt. Dat is intimiteit. Dat is intimiteit. Intimiteit is niet, vind je niet bij een prostituee of zo. Intimiteit vind je niet bij iemand met wie je na een avondje stappen of na een paar weken dat je een ander kent in het bed duikt. Dat is geen intimiteit. Intimiteit vind je niet in vrije seks. En in al die experimenten die mensen vandaag de dag doen, en al die alternatieve vormen die men vandaag de dag uitprobeert, intimiteit vind je in exclusiviteit. Hoe groter de exclusiviteit, hoe groter de intimiteit. En intimiteit is als je gewoon echt van elkaar houdt. in de praktijk van alle dag en dan met elkaar ook lichamelijk één mag worden, dan het gaat ook niet om goede seks. Het gaat niet om de standjes, het gaat niet om wat je in een seksfilmpje kan zien. Daar zit het hem helemaal niet in. Het zit hem in het verbonden zijn met elkaar. Het zit hem veel meer in de emotionele dingen, daar zit het hem in. En mensen verlangen naar echte liefde. Die ik heb geprobeerd te duiden door deze dingen zo te benoemen. Door die twee vormen van eenheid te benoemen. Ik moet ook denken aan een programma wat de EO jarenlang geleden maakte. Het is alweer een tijdje geleden, maar misschien heeft u er wel eens van gehoord. Dat heette 40 dagen zonder seks. En er werden jongeren gevolgd. Die dus gewend zijn aan vrije seks. Die gewend zijn om zomaar met iemand anders naar bed te gaan. En die werden uit. Dat waren dus allemaal jongeren die terecht waren gekomen in van de een naar de ander gaan. En ze werd gevraagd: stop daar nou eens 40 dagen mee. Stop nou eens 40 dagen met seks te hebben met je vriend of je vriendin of hoe je dat gewend bent. En die werden dan gevolgd, die jongeren werden gevolgd. Ik heb het nooit gezien, maar ik heb erover gelezen. Maar weet je wat bleek? Dat heb ik wel gehoord, dat alle jongeren die terechtkwamen in zo'n soort leven in het begin teleurgesteld waren geraakt in een echte relatie. Teleurgesteld waren geraakt in een echte relatie waar ze echte liefde van verwachten, waar ze echt van hadden gehoopt dat het zou standhouden, dat de ander hem of haar niet zou verlaten, dat de ander bij haar zou blijven, bij hem zou blijven. Maar dat was niet gebeurd. Ze waren gedumpt, ze waren achtergelaten. En dan zo, eigenlijk omdat liefde zo sterk is, omdat het zo sterk is, de dingen waar we het over hebben, zo beschadigd dat je dan maar een muur om je hart bouwt, waardoor je niet meer je emotioneel wil binden en dan maar gewoon seks gaat hebben. Weet je wel. Maar dat is geen intimiteit. Dat is geen liefde. En dat bewijst ook dat mensen ten diepste op zoek zijn naar echte liefde. Dat bewijst ook wat die jongeren zeiden en wat er uit hun levens naar voren kwam. Maar dit is de eenheid waar de Bijbel over spreekt. Twee soorten eenheid die bij elkaar horen. En dus, dat is ook een van de dingen die ik in mijn boekje heb beschreven. Dit is hoe de Heere God het heeft bedoeld. Je leven delen en je lichaam delen horen bij elkaar. Je leven delen en je lichaam delen horen bij elkaar. En als je je lichaam gaat delen zonder dat je echt je leven met elkaar deelt, geeft dat een verscheurdheid die God niet wil. En waarom wil hij dat niet? Omdat dat een mens niet gelukkig maakt. Wel je lichaam met elkaar delen, maar helemaal niet je leven met elkaar delen, geeft een verscheurdheid in het mensenhart waar de mens niet gelukkig van wordt. Maar daarom heeft de Heere God het huwelijk gegeven. En de Heer Jezus zei, het is beter voor je. Het is beter voor je dat je niets toegeeft aan verleidingen tot immoraliteit. Als je oogje tot zonde verleidt, als je handje tot zonde verleidt. Stop het waar het begint. Ruk je oog uit en hak je hand af. Figuurlijk gesproken natuurlijk, maar hij zegt, het is beter voor je. En dat moeten we horen. Het huwelijk is door God gegeven. Niet om ons te beknotten, niet om ons te beknellen, niet om ons ongelukkig te maken, niet om ons zuur door het leven te doen gaan. Integendeel, het huwelijk is gegeven, zoals we het vanavond een beetje in het vizier hebben gekregen, omdat Jezus zegt, het is beter voor je en we doen er goed aan. Weet je. Ik geloof echt dat wij, als wij als christenen gewoon het huwelijk in ere houden. Hè? Ik heb het vanavond over het huwelijk. Het staat in Hebreeën 13, geloof ik, het huwelijk zij in ere. Als we het huwelijk in ere houden, door ook te zeggen, seksualiteit alleen binnen dat verbond van het huwelijk, daarmee hou je het huwelijk in ere, dan doen wij wat goed is voor onze medemens, dan doen wij wat goed is voor de samenleving en dan doen wij ook wat goed is voor onszelf. Dus laten wij tegen de stroom in en als de laatste der Mohikanen het huwelijk in ere houden. En zo waren de christenen in de eerste eeuw. In de Romeinse cultuur was ook heel veel immoraliteit, maar weet je, er is een getuigenis van een of andere Romeinse pief die op een gegeven moment heeft gezegd, die christenen zijn zo anders. Die christenen zijn anders. Waarom waren ze anders? Ze waren anders op moreel gebied. Die christenen die zijn trouw aan hun vrouw. Die christenen zijn trouw aan elkaar in het huwelijk. Daarom waren ze anders. En daarom vielen ze op. En in een paar eeuwen tijd is dat christendom enorm verbreid binnen het Romeinse Rijk. En God geven dat ook wij op deze manier zout der aarde mogen zijn. En dat God ons zal zegenen daarin. Oké, daar wou ik het bij laten. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, wij komen tot u en We beseffen, Heer, dat niemand van ons zonder zonde is. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, Heer. Niemand van ons is onschuldig of rechtvaardig uit zichzelf. Heer, we zijn allemaal ook afgedwaald. Maar we danken u zo dat u bent gekomen als vriend van zondaars. En dat u ons niet doet naar onze zonde, ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Dat we ook vanavond tot u mogen komen, Heren. En dat u ons vergeeft en ons reinigt en ons ook herstelt en ons ook vult met uw geest om een ander leven te kunnen leiden. Heer, dank u voor het huwelijk en ik dank u ook voor de moed die men hier heeft gevat om hierover te spreken met elkaar. Ik bid ook dat mijn onderwijs van vanavond, Heer, dat het tot opbouw mag zijn. En tot zegen van ieder die hier aanwezig is en getrouwd is. Maar ook tot zegen van ieder die hier vanavond is en niet getrouwd is. En Heere God, we weten ook dat het niet het belangrijkste is, het huwelijk. Heer, onze relatie met u is het allerbelangrijkste. Dank u dat we op die manier ook als kinderen van u, als broeders en zusters van elkaar, bij elkaar mogen zijn. Om u te aanbidden en om naar u te kijken. Maar wilt u ons ook leiding geven, wilt u ons ook richting geven in onze huwelijken. Zegen onze huwelijken. Geef ons de kracht en de genade en de liefde in het hart om trouw te zijn en lief te hebben in woord en in daad. En om ons leven neer te leggen voor de ander, zoals u, Jezus, uw leven voor ons hebt neergelegd. Om lief te hebben met uw liefde. En we bidden voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Heere God, we bidden u voor de komende generaties. Dat wij ook de fakkel mogen doorgeven van het huwelijk in ere houden. En dat we ook bij onze kinderen en kleinkinderen mogen zien dat ook zij wat dat betreft de smaak te pakken krijgen. En dat ook zij gezegend zullen worden in hun huwelijken. Heer, dank u voor alles wat u geeft. We bidden voor de geest van wijsheid en openbaring. Open de ogen van ons hart. Open de ogen van ons verstand. Om u te kennen en om ook uw wil te kennen voor onze levens. En geef dat ook zo dit onderwijs een verdere doorwerking mag hebben. Die tot zegen zal zijn en daarmee tot eer van uw naam. Dat bidden we om Jezus wil. Amen.
Goed, mensen. Hoe kom je nou op het onderwerp het huwelijk? Nou ja, ik heb er alle dagen mee te maken trouwens. Maar alleen met de goede hoor, ik ben er nog steeds heel blij mee. Maar ik ben voor jaren terug een keer, dat was toen in de tijd van Nunspeet, die studies daar in die brandweerkazerne was geloof ik vroeger. En daar was een onderwerp van, gaan we nou trouwen of gaan we samenwonen? Dat was dan het onderwerp van die, misschien weet je het nog. En daar heb je op een geweldige mooie manier het huwelijk op laten lichten. En over samenwonen werd niet eens gesproken. En dat is me altijd bijgebleven. En vandaar ook dat ik het jullie voor wou schotelen. Wat is dat voor schotelen nou? Wat is toch geweldig, of niet dan? Ik denk dat jullie misschien helemaal niet zoveel nieuwe dingen gehoord hebben. Want er zitten een heleboel grijze kopjes. De jeugd die is misschien op een geweldige manier toegerust om met deze lessen die we vanavond ook weer gehad hebben, want dat is ook voor de oude mensen wat, hè. Maar goed, we gaan er even op letten, volgende week al mee door. Want we zitten een beetje in een krom schema. Het was altijd om de 14 dagen, maar was het ook weer vorige week. Er stond hier een stemhokje. Daar ga ik niks over zeggen. Dan ben je voorlopig er niet van af. Volgende week dan komen we hier bij elkaar. Wat betekent het? Elkaar lief te hebben. Nou, een klein beetje geproefd vanavond, hè? Nou, volgende week gaan we verder. En ik ben heel erg benieuwd. Ik zie er naar uit. En we gaan nu afsluiten met een mooi lied. Dat is een lied dat Johannes de Heer, zoals het boekje wat jullie er allemaal hebben, kroont hem met gouden kroon. Want uiteindelijk ga je heel anders, zegt Oscar. Want wij hebben Christus leren kennen. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En dan is die afspiegeling van Christus en zijn gemeente in dat huwelijk zo'n prachtig beeld ervan. Hè? We gaan zingen Kroont Hem met Gouden Kroon, 7:22. Voor straks wel thuis en we gaan het lied drie coupletten heel mooi gaan we zingen.